Voor we beginnen, een mededeling. De collecte van gisteren, zo tactisch aanbevolen door dominee Beens, u weet dat wel op welke wijze dat gebeurd is. Nou, dat bedrag wat hij niet wilde noemen, dat is behaald. Het is zelfs overschreden, want de collecte heeft opgebracht 1035 gulden. Dus ik denk dat dat echt wel de bedoeling overtroffen heeft. Dominee Slagboom, die weet dit inmiddels. Die dankt u alle heel hartelijk voor deze prachtige opbrengst. Misschien is die al onderweg naar Lindenberg, maar dat weet ik niet. Wij gaan aan onze laatste morgen van de conferentie beginnen. En dat willen wij doen door te zingen uit Psalm 145, het tweede en het derde vers. Ik zal u hier, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En het derde vers, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Tweede en derde vers van Psalm 145. Wij willen nu samen lezen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. 2 Timotheus 4 tot en met vers 8. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon de rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben. Tot zover deze schriftlezing. Laten wij nu samen de Heere om zijn zegen vragen. Heere, u hebt ons gegeven dat wij vanmorgen elkaar weer mogen ontmoeten. Een nieuwe dag hebt u ons gegeven, u hebt ons bewaard in de nacht. Wij mogen deze dag met elkaar beginnen. De laatste dag van onze conferentie die wij met elkaar mogen hebben, waarin wij elkaar mogen ontmoeten rondom uw woord, waar wij elkaar ook vanuit uw woord mogen bemoedigen en onderwijzen en sterken en verblijden. Heere, zou u willen geven dat wij uw zegen ook over deze laatste morgen zouden mogen ontvangen. Want die hebben we telkens opnieuw nodig, wanneer we met uw woord bezig zijn. Dan hebben we zo nodig de leiding van uw geest die in alle waarheid leidt. Dan hebben wij zo nodig, Heere, telkens weer opnieuw, dat onze ogen worden geopend en dat we zien. Want wij kunnen met uw woord bezig zijn en toch niet zien de geheimen, de heilgeheimen die u daarin hebt verborgen. Dat hebben we zo telkens elke week weer nodig. Dat hebben we nodig voor de voorbereiding, voor het preekwerk. Dat hebben we nodig als we met de jeugd van de gemeente bezig zijn, rondom uw woord, met uw woord, wanneer wij catechisatie geven. Heere, telkens maar weer opnieuw, zend uw licht en uw waarheid neder, opdat die mij geleiden. Zou u dat in deze dag willen geven, Heere, en elke dag van onze bediening die wij van u mogen ontvangen? Want Heere, als u tot de bediening van uw woord roept, dan zult u ook geven datgene wat tot die bediening nodig is. En dan geeft u dat in ieder naar uw wijsheid, en dan geeft u dat in ieder op de plaats waar gij ons stelde. Maar dan gaat het toch om die ene prediking. De prediking van uw getuigenis. Van die enige weg der zaligheid. Van Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, geef dat we die prediking ook maar telkens in alle eenvoudigheid, getrouwheid, maar ook heilige ernst in uw naam zouden mogen brengen. En dat u daarin verheerlijkt zou worden, Heere. En dat uw koninkrijk zou komen. En dat zo mensenkinderen, verloren mensenkinderen, zouden worden toegebracht tot die gemeente die u verkoren hebt. En die door uw geest en woord worden bijeengebracht van het begin der wereld tot aan het einde der wereld. Zegen ons, Heere, ook in deze morgen, wanneer wij nog eenmaal zullen luisteren naar uw knecht Paulus, die aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft. Heere, laat ons die raadgevingen mee mogen nemen. Laten wij die ter harte mogen nemen, want het komt uit de verre eeuwen terug tot ons. En u spreekt door dit woord ook vandaag tot ons allen. Zegen ons uit genade in de verzoening van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Broeders, wij willen vanmorgen met u gaan luisteren, andermaal naar Timotheus, een dienstknecht van Christus, en dan aan de hand van de twee brieven die de apostel Paulus geschreven heeft aan zijn geestelijke zoon. Twee brieven, de eerste brief die hij waarschijnlijk heeft geschreven nadat hij in Rome uit de gevangenschap ontslagen werd. Want hij deelt namelijk in de eerste brief, hoofdstuk 3, vers 14, mee dat hij van plan is Timotheus te Efeze op te zoeken. Hij is dus kennelijk ontslagen. Waarschijnlijk is die brief geschreven in het jaar 65, toen hij op reis was naar Klein-Azië. De tweede brief is een klein jaar later geschreven, zo wordt aangenomen. En dan zit Paulus weer gevangen, dat is een tweede gevangenschap, naar wij aannemen, te Rome. En daar zit Paulus gevangen, hij is ook alleen. En in die tweede brief vraagt hij met klem aan zijn geestelijke zoon Timotheus of hij toch alsjeblieft naar Rome wil komen om hem daar te bezoeken. Die tweede brief is de laatste brief die Paulus geschreven heeft. Het is zijn geestelijk testament. Die tweede brief aan Timotheus, die is ook het meest persoonlijk gekleurd. Dat is een brief met een zeer warme toonzetting van liefde, van bezorgdheid. Daar is in te vinden de warmte en de schoonheid van de gloed van de avondzon die over het leven van Paulus schijnt. Eeuwigheidslicht komt ons vanuit dit geestelijke testament van de apostel Paulus tegemoet. En het is een geestelijk testament van deze grote man Gods, van de heidenapostel, aan zijn zeer beminde Timotheus. U vindt ook zeer menselijke trekken in die laatste brief. Heel menselijk vraagt hij aan Timotheus: als die komt naar Rome, breng dan alsjeblieft mijn reismantel mee, met de boeken en de perkamenten die ik te Troas bij Carpus achtergelaten heb. Als wij de twee brieven overzien die Paulus geschreven heeft aan Timotheus, dan gaat het vanmorgen voornamelijk om de pastorale, persoonlijke raadgevingen die hij Timotheus doet toekomen. En dan is het opmerkelijk dat in die pastorale persoonlijke raadgevingen identieke dingen voorkomen in de eerste en in de tweede brief. Je kunt ze gewoon samenvatten. En daaruit blijkt dat Paulus die van zo groot belang acht dat hij ook in zijn geestelijk testament, ook in die tweede brief, het toch weer heeft willen herhalen. Persoonlijke raadgevingen, pastorale raadgevingen van de apostel aan zijn medearbeider. Nou zijn dat er veel. Als je voor de opgave staat om binnen een uurtijd die pastorale raadgevingen samen te vatten die Paulus schrijft in twee brieven, dan sta je voor een moeilijkheid. Ik dacht echter dat als u die twee brieven doorleest en u wil al die raadgevingen klassificeren, dat u dan bij twee kernen komt, bij twee polen, u zou ook kunnen zeggen bij twee brandpunten, de twee brandpunten van een ellips. Die twee brieven cirkelen om die twee brandpunten heen. Het eerste brandpunt, het eerste ding dat Paulus aan Timotheus overdraagt, dat vindt u in 2 Timotheus 4, vers 2. En dat vindt u samengevat in die drie woorden: predik het woord. En dat is de ene kern, en daaromheen zijn een heleboel raadgevingen van Paulus geschaard in deze twee brieven. De tweede pol, het tweede brandpunt, vindt u in 2 Timotheus 2, vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. U begrijpt, het een met al die vermaningen rondom predik het woord kan alleen maar vervuld worden wanneer Paulus bedenkt en overweegt en in zijn gebeden ook beoefent. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Die eerste pol begint met een indrukwekkend woord. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdelijk en ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Als met de laatste pennenstreek wil Paulus aan zijn geestelijke zoon dit overdragen. Ik betuig voor God, predik het woord. Zoals Jezus zijn testament, zijn opdracht achterlaat aan zijn discipelen. Predik het evangelie aan alle creatuur. Met grote ernst en plechtigheid neemt Paulus' geliefde zoon Timotheus mee tot voor de rechterstoel van Christus. Ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus die levende en dode oordelen zal. Hij neemt zijn geestelijke zoon mee tot voor die rechterstoel waar elk mens zal moeten verschijnen. Hij neemt hem over de eeuwen mee naar die grote en laatste dag waarop de eeuwige beslissing zijn beslag zal krijgen en het koninkrijk van Christus zal bevestigd worden. En dan zegt hij: predik het woord. En van die drie woorden krijgt elk woord een nadruk. U zou er een streep onder kunnen zetten. Predik het woord. Dat is de verantwoording die wij zullen moeten afleggen als wij staan zullen voor de rechterstoel van Christus. Hebben wij dit woord gepredikt? Met grote, diepe, heilige ernst zegt Paulus: ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus, die levende en dode oordelen zal in zijn verschijning. Predik het woord. Dat is het allerbelangrijkste. Wat we ook ons op laten dringen in onze ambtelijke bediening en wat allemaal zo nodig lijkt te zijn, waar we verantwoording van af moeten leggen, is dit. Predik het woord. Dat vindt u in de eerste brief al. Ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen dat gij deze dingen onderhoudt zonder vooroordeel of toegenegenheid. Maak geen schifting, preek dat woord recht uit. Timotheus, schuchtere, houd u daaraan. Ik beveel voor God, die alle ding levend maakt, zegt hij in de eerste brief, en door Jezus Christus. Het is alsof Paulus een eed aflegt voor God. Ik betuig voor God, ik beveel u voor God. En daarin ziet u dat alles wat wij te zeggen en te doen hebben in het ambtelijke werk heeft te maken met de eeuwigheid en de eeuwige bestemming van degene die ons horen. De preekstoel staat tussen de rechterstoel van Jezus. Die komt aan het eind der tijden. En het hier en nu. Op deze aarde. De preekstoel staat op de grens van tijd en eeuwigheid. Predik het woord, prediken. Dat is de dienst van een heraut. In de naam van de koning de buit wegslepen van voor de poort van de hel. Mijn broeders, prediken, dat is een groot en heerlijk werk. Dat is een ontzaglijk werk. Dat is te groot, te machtig voor een mensenkind. Daarom vraagt het ons gebed. Elke preek moet gedoopt zijn in dat gebed. Eén uur heeft mij wel eens gezegd, er komt altijd een ogenblik dat ik in de studeerkamer kom, op een dood punt, dan kan ik niet verder. Moet ik eerst weer mijn knieën buigen, en zo is het. Dan moet ik eerst weer bij God terechtkomen. Voor de preek. Als wij op weg zijn naar de preekstoel, als u zich gereed maakt om daar naartoe te gaan. We staan er onder aan die preekstoel dikwijls en ik weet niet hoe dat het u vergaat. We staan daar in het gezicht van de gemeente. Jawel. Met gevouwen handen, gesloten ogen. Maar het zijn niet de mooiste gebeden. Zijn ook vaak niet de meest ordelijke gebeden. Onderaan die preekstoel. Het zijn misschien wel eens de meest ware gebeden. Als je die preekstoel op moet. En op mag, laten we dat erbij zeggen. maar dan het woord Gods moet gaan verkondigen. Een heraut van de koning. Om mensen weg te slepen van voor de poederhel. Als je dan daar staat met een tekstkeuze waarvan Satan zegt, hoe kom je daar nou bij? Met een exegese waarvan je zegt, is dat hem wel? Met een uitwerking waarvan je denkt, was dat arm? Is dat nou de boodschap die je moet brengen vandaag? Als je soms vermoeid bent van de week die achter ligt met al de dingen die daarin voorkwamen. O God, help. Misschien zijn dat wel de herhaalde woorden soms aan de voet van de kansel. Maar wat kan het dan? Op die kansel en onder die preek wel eens zo zijn dat God laat zien dat hij dwars door onze dwaasheid heen en dat hij dwars door onze onmogelijkheden heen en dat hij dwars door al onze verkeerde voorbereidingen heen de woorden te spreken geeft en dat hij laat zien. Ik ben het, die aardevaten gebruikt om mijn evangelie te verkondigen. En wat is het gebed nodig na de preekstoel? Spurgeon zegt, denk erom, het is met die preekstoel niet afgelopen, ook na de preekstoel. Als u 's avonds weer thuis zit, dan is dat zaad gestrooid, maar dat heeft uw gebed nodig. Gebed, het moet gedoopt zijn in het gebed. Prediken. Het woord prediken. Het woord brengen aan de harten van de hoorders, wet en evangelie. Dat is in de naam van Christus. Als gezanten van Christus de smeekbede laten horen. Dan moet u zich denken, daar buigt de hoge God van de hemel zich neer. Wij bidden u alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat is toch de boodschap die gebracht wordt. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Woord prediken. Het woord prediken. Het gaat niet om onze welgemeende woorden. Het gaat ook niet om de verhaaltjes die we ertussen doorvlechten. Om de mooie dingen die we toevalligerwijze wel eens meegemaakt hebben. Niet om de anekdotes waar de gemeente wel het meest naar luistert. Maar waar ze totaal niets aan heeft. Want het gaat niet, broeders, om onze woorden. Maar het gaat om het woord predik. Het woord. Want de mensen moeten de onbedriegelijke zekerheid hebben over de eerste en de laatste dingen van het leven. Ze moeten erop kunnen sterven. Elke preek kan de laatste preek zijn die ze horen. De volgende week, en het is u misschien ook al meermalen ervaren. De ene week in de kerk onder uw gehoor, de volgende week begraven. Als ze dan voor de rechterstoel van Christus staan, moeten ze dan zeggen, dat heb ik nog nooit gehoord? Of horen ze daar het amen Gods op uw prediking? Is het u nooit vergaan dat wanneer het bericht kwam, deze en die onverwacht, zeggen we dan, gestorven, dat u dacht, oh ja, heb ik het zondag wel gezegd. Het woord preken. Broeders, dominee Elshout, die enkele weken geleden zo plotseling ingrijpend in ISI, Nigeria, overleden is, waar hij de jonge kerk, de ISI-kerk daar terzijde stond, die heeft, was donderdags aangekomen. Vrijdags heeft hij 's avonds een lezing gehouden voor de voorgangers van de ISI-kerk. En dat heeft die mensen een diepe indruk gemaakt. Een van de predikanten die bij de begrafenis was, een van de ISI-predikanten, die heeft me verteld dat meneer Elshout heeft ze meegenomen naar de studeerkamer en gezegd: als je nou aan die preek begint en die tekst ligt voor je, voor je nou die preek gaat uitwerken voor de gemeente, begin nou eerst eens die tekst tot jezelf te preken. Laat dat woord eens door je eigen hart en ziel heen gaan. Want als dat woord niet door uw eigen hart en ziel is heen gegaan, dan heeft dat ook geen functie in de gemeente. De man was er, ja, helemaal eigenlijk van ons: eerst doet jezelf preken. Wat is het nodig, broeders, dat wij dat doen? Predik het woord, predik het woord. Dat is het enige woord van God, los van alle tradities en franje die daar zo gemakkelijk aangroeit. Het woord wordt zo gauw aangevuld, het wordt zo gauw overdekt en derhalve verduisterd door onze meningen en opvattingen en tradities en alles wat er verder is. Wat hebben wij te waken om het pure woord zeer zorgvuldig door te geven. Daar vandaan hebben wij de heren bij het werk van voorbereiding nodig, ook bij het werk van prediken, om door de geest te preken. Kijk, over de geest preken, dat kun je leren. Over de geest preken, dat kunt u leren. Daar kunt u genoeg boeken over vinden om zo te preken. Maar om door de geest te preken, daar hebt u de heren zelf voor nodig. Daar hebt u elke keer weer opnieuw de Heere voor nodig. En dan wil de Heer om gebeden zijn, dan wil hij om gevraagd zijn. Dat heeft hij beloofd: ik zal u in alle waarheid leiden door die geest. En de Heere zal geven te spreken door zijn geest. Predik het woord. En dan zou ik nog even dat woordje het willen onderstrepen en willen zeggen: schrijf dat met hoofdletters. Het woord, want het gaat tenslotte om de prediking van het ongeschapen, het vlees geworden woord. Het gaat om de prediking van Christus Jezus en die gekruisigd. Dat is de inhoud van het woord. Met zijn naam is de rol des boeks vervuld. Met de functionering van Christus in het leven van de christen. Met de heerlijkheid van hem voor een verloren mensenkind. Met al de zaligheid die hij bereid heeft. Dat is niet een weg, dat is niet een moeilijke weg, dat is niet een lange weg. Dat is de weg, de enige weg, de waarheid en het leven. Hem preek. Want wij bewandelen deze weg, of we zijn verloren. Zo scherp ligt dat. Predik het woord. En laat dan die prediking van het woord een prediking door de geest zijn, maar ook een prediking gedrongen door de liefde van Christus. Want hoe zullen we, als we ooit iets hebben gezien met Paulus, en wie zijn we bij Paulus wat genadegaven betreft, maar toch met Paulus gezien iets van die onbegrijpelijke grote liefde van Christus? Wie zal dan niet gedoopt in die liefde van Christus?
willen prediken. Dat er ruimte, dat er zaligheid, dat er verzoening, dat er vergeving is in zijn bloed. Wie zou niet met liefde nodigen, mensenkinderen, verloren in zichzelf, tot hem die het gezegd heeft, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, die het overal zoekt. Ik zal u rust geven. Die prediking van het woord, dat is de opdracht, de taak voor Timotheus, de dienstknecht van Jezus Christus, evangelist bij de gratie Gods. En deze hoge roeping en genade verplicht tot een zorgzaam omgaan met hetgeen van God ontvangen is. En dat is in de allereerste plaats het goede pad van de gezonde leer van het geloof. Zowel in de eerste brief als in de tweede brief schrijft Paulus: bewaar het pand aan u toebetrouwd en afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Onder pand kunnen wij de gezonde leer des geloofs verstaan. En dat is als een pand gegeven om dat te bewaren. En in de tweede brief schrijft Paulus: bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Daar hebben we ook weer het bewaren van het pand, het in depot gegeven goed, het depositum. En wat is dan in depot gegeven? En nu zeg ik dat met al de woorden die de apostel Paulus gebruikt in de eerste en in de tweede brief van Timotheus. Dan noemt hij het evangelie van de heerlijkheid des zalige Gods. Daar heb je het pand. Het getrouwe woord dat alle aanneming waardig is. De woorden des geloofs en der goede leer. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. De leer die naar de godzaligheid is, dat moet bewaard worden. Door Timotheus, maar ook door ons. Niet als een schat die u opbergt in een kast en zegt niet aankomen. Mee oppassen. Nee, bewaren zoals dat bij Maria gebeurde. U weet wel, je leest in Lucas 2, misschien allemaal wel een keer over gepreekt met de kerstdagen. Doch Maria bewaarde al deze woorden tezamen, overleggende die in haar hart. Die was ermee bezig met die woorden van de herders. Met die woorden van de engel die zij gehoord had. Zij was ermee bezig en zij ging overleggen stukje bij stukje passend. Totdat ze het ging zien. Maria heeft een leven lang die woorden Gods overlegd. Wat heeft ze een raadsels in het leven gekend. Voordat ze zag die grote schoonheid van hem die ook om Maria aan het kruis genageld is, overleggende dat woord. En wat hebben wij dat woord te bewaren, juist door het te overleggen, door daar doorheen te kruipen. Persoonlijk. Voor jezelf. Dat evangelie bewaren, Luther zegt, dat is de schat van de kerk, het hoogheilig evangelie. Dat evangelie, dat is naar zijn aard onveranderlijk. Het is ook onaanpasbaar, je kunt het niet aanpassen naar een bepaalde gemeente, naar een bepaalde tijd, naar een bepaalde opvatting. Dat is dat onaanpasbare evangelie. Want het is het evangelie voor de mens, buiten het paradijs.
Als wij Calvin op dat woord pand opslaan, dan vult Calvin dat anders in. Hij denkt met name aan het ambt dat Timotheus mag bekleden en bedienen. Pand is voor Calvin talent. En dan zegt hij, God betrouwt ons die talent toe, opdat wij er later rekenschap van zouden geven. Wij mogen door onze traagheid het nut van dat pand niet laten verloren gaan. Wie niet waakt, die worden de gaven soms ontnomen, zo schrijft Calvin. Wij hebben in de ambtsbediening getrouwd te zijn. Wij hebben op wacht te staan. Het gaat dus om trouw aan de goddelijke roeping. En dat getrouw zijn aan die goddelijke roeping om dat woord te preken. En dat goede pand te bewaren. En dat evangelie, dat reine evangelie door te geven. Dat is meer waard, broeders, dan alle vuurwerk op kansels. Waar ademloos naar geluisterd wordt. Maar waar het hart bij gesloten blijft. Bewaar het goede pand. U toebetrouwd. En hoe zal ik dat kunnen bewaren? Wel, Paulus zegt, door de Heilige Geest die in u woont. En dan die bede om die geest, uw goede geest, geleide mij ook op het pad van uw woord. Zo laat Paulus Timotheus het horen, houd aan tijdelijk, ontijdelijk, of het gelegen komt of niet, predik het woord, of het uitkomt of niet, of er tegenstand is of niet. In dagen van geestelijke opleving of in dagen van ingezonkenheid, houd aan, houd vast aan het getrouwe woord en de ambtelijke bediening. Daarmee houdt een andere vermaning verband die de apostel Paulus schrijft aan Timotheus en die kenmerkend is voor de brieven aan hem. En dat is het getrouwe woord. Dat vindt u zoveelmaal in de eerste en de tweede brief aan Timotheus, dat ik niet zal proberen ze allemaal vanmorgen hier op te sommen. Ik noem u alleen 1 Timotheus 1 vers 15, waar u nu dat machtige woord vindt. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dat is de kern van het ganse evangelie. Dat woord, dat getrouwe woord, gepredikt ontijdig, tijdig, dat is het getrouwe, betrouwbare woord in alle opzichten. Dat heeft Paulus zelf ondervonden. Paulus die schrijft als de grootste der zondaren. En wat is dat geweldig groot, wat is dat een genade. Als je zo mag staan als de grootste der zondaren, maar die dan toch dit weet. Dat dat bloed van Christus nou genoegzaam was. Dat dat zoveel waardij had. Dat nou al de zonden in dat bloed konden worden uitgewist. Hij zegt, daarom is mij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Het getrouwe woord, dat woord houdt stand in eeuwigheid. Dat woord dat wordt door de Heere vervuld. Dat is het woord dat kracht heeft in alle nood en dood. De Heere vervult zijn woord. God is een God op wie je aan kunt. Dat is de boodschap die we door moeten geven. God is een God die zijn belofte vervult. God is een God die hoort naar degene die tot hem roepen. Dat is het betrouwbare woord. Daar kun je op aan. En dan staat er in de Bijbel getekend de vader aller gelovigen, Abraham. En Abraham, die kreeg het woord van God. Uit uw land en uit uw maagschap. Maar zegt God niet naar Kanaan.
Maar dan zegt God wel naar het land dat ik u wijzen zal. En hoe is Abraham gegaan, niet wetende waar hij komen zal. Dat wil zeggen dat Abraham niks anders had en niks meer had, maar ook niks minder had dan het woord van God, dat getrouw en betrouwbaar is. En daar is Abraham mee gaan reizen. En daar heeft hij mee gewandeld al die kilometers van Haran tot Kanaan toe, tot het ogenblik komt dat God zegt: Abraham, je bent er. En met die enige reisstaf, want dat betrouwbare woord heeft hij gereisd, daar heeft hij op geleund, daar heeft hij op gesteund. En hoe reist de kerk vandaag niet anders dan met dit woord, dat betrouwbaar is, dat getrouw is, dat God vervult en dat hij waar maakt. Dat woord waarvan de wonderbaarlijke inhoud is dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat woord moet gepredikt. Daar staat een ander woord in deze twee brieven aan Timotheus dat ook daar weer mee verband houdt. Dat is het woord benaarstigen. Paulus zegt: benaarstig u in 2 Timotheus 2 vers 15 om uzelf godenbeproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Benaarstig u om dat woord recht te snijden en u God beproefd voor te stellen. Dus Paulus zegt eigenlijk tegen Timotheus: Timotheus, luister nou eens. Nou gaat het er niet om of dat je beproefd bent bij die mensen en wat die mensen van je zeggen en of die je toejuichen of afkeuren. Daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is of je door God beproefd bent en of de Heere het goedgekeurd heeft. Benaarstig u uzelf godenbeproefd voor te stellen. Dat wil zeggen, blijf op het spoor van dat woord. Wees de spreekbuis van de meester. Dan gaat het niet om de goedkeuring van mensen. Broeders, wat is het oneindig veel groter als wij ergens in ons hart dat wonder van die gunst van God mogen omdragen dan een schouderklopje van een mens, want dat kun je niet tegen. Schouderklopje van een mens kun je niet tegen. Want we hebben een hoogmoedig hart. En dat hoogmoedige hart, dat klimt zo omhoog. Schouderklopje kunnen we niet tegen. Maar die gunst van God, dan denk ik aan die psalm die zegt: uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. En dan kun je wel eens op de preekstoel staan. Je zou wensen dat het elke keer zo was. Dat je daar mag staan. Voor het aangezicht van God. De gunst van God in je hart. En dat het niet meer geeft wie daar zit. En wat ze daarvan zeggen. Maar dat je weet: Heere, dit is uw woord. En dit is uw getuigenis. Dan is het inderdaad, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijs. God beproeft voorstellen. En dan dat woord recht snijden. Dat wil zeggen, dat is een beeld, u kent dat wel van de huisvader die het brood in stukken snijdt en elk kind zijn deel geeft. Calvin zegt daar op zijn wijze van die kernachtige dingen over. Hij zegt: sommigen verminken het en anderen scheuren het uiteen. En anderen verdraaien het en anderen breken het stuk. En anderen blijven steken in de korst en komen niet aan de ziel zelf. Het gaat om de opbouw van de gemeente.
naar de aard, naar wat u tegenkomt in de gemeente, naar wat u hoort bij de schapen van de kudde. Dat woord van God preken, dat betrouwbare woord. Het woord recht snijden, de taak van de dienaar. Om dat woord naar de gelegenheid van de tijd, van de omstandigheden van de gemeente toe te dienen. Om dat woord te preken en die opdracht te geven, predik het woord, dan zendt de Heere zijn knechten niet uit zo zonder meer en zeggen maar nou gaat u dat nou maar doen. Nee, want dan weet de Heere wel dat het aardevaten zijn en dat het instrumenten zijn die in wezen gebroken zijn en die die niet kan gebruiken, die die wel wil gebruiken. Dan geeft de Heere daar ook de gaven bij en daar wijst Paulus telkens Timotheus op in de brieven, zowel in de eerste als in de tweede brief, om de gave niet te verzuimen die in hem is en die gave zelfs op te wekken die in hem is. En daarbij doelt de apostel Paulus heel nadrukkelijk niet de natuurlijke gave, maar de ambtelijke gave die Timotheus heeft ontvangen met de oplegging der handen en die hem gegeven is door de Heilige Geest. Het opwekken van de gave die in u is. Dat opwekken, anazopurein, duidt op een klein vuur dat bijna uitgegaan is. Dus een klein vuur, het heeft gebrand, het is onder de as geraakt. En nou lijkt het te doven. Door blazen wordt dat vuur weer levend gemaakt en brandend gemaakt. Een zeer duidelijke gelijkenis, waardoor wordt aangewezen dat ook de gave van de Heilige Geest aan de dienaren van het woord, door bidden, aanhouden in het lezen, de vlijtige bediening van de beroeping, vermeerderd en als brandende gemaakt wordt. De kanttekeningen die zeggen op 1 Timotheus 4 vers 14, waar gesproken wordt van de oplegging der handen des ouderlingschaps en waar die gave ook genoemd wordt, waardoor Timotheus die gave ontvangen heeft. De kanttekeningen zeggen dat de woorden die in u is door de oplegging mijner handen wil zeggen, de gaven die ik, Paulus, door de plechtigheid van de oplegging der handen te kennen heb gegeven, door de werking der Heilige Geest in u zijn. En die door de krachtige gebeden der gemeente, bij deze ceremoniën gevoegd, van God in u nog zullen vermeerderd worden. Vergeet dus niet wat God u geschonken heeft, zegt Paulus hier tegen Timotheus. Denk eraan, vergeet het niet, je bent in een ambt gesteld in de ordelijke weg, want God werkt middelijk, je bent in de gemeente Gods, die een levend lichaam is van de Heere in de hemel, van het levend hoofd aan de rechterhand des Vaders. Daarbij een heb je een plaats ingekregen, de jonge dienaar wordt opgenomen in die kring der gemeente, in de kring van de dienaar tevens. En dan is Timotheus dus kennelijk wel een schuchter mens, een kleindenkend mens van zichzelf, bang, bezorgd, vreesachtig. Die kruipt liever achter de vaten dan op een preekstoel te kruipen. Misschien hebt u die neiging ook wel eens een keer dat er bij opkomt. Paulus die zegt, vurig van geest, een doorzetter, of beter, vol van de Heilige Geest, zelf gevangen te Rome, schrijft hij aan deze man dat gij opwekt, dat u het vuur tot nieuw leven brengt. Vuur, dat is beeld voor de geest, tongen als van vuur. U kent allemaal de Pinkstergeschiedenis, Gods geest. Die ontsteekt de vlam. En Gods geest maakt moedig en vrijmoedig. Als u daar een voorbeeld van wil hebben, dan nemen we Petrus maar. De Petrus die voor de ogen van een dienstmeisje zijn meester verloochent en zegt, ik ken hem niet, maar die enkele weken later in Jeruzalem staat. Dan staat er in Handelingen zo prachtig geschreven. Petrus staande met de elfen. En dan zie je daar die Petrus staan te midden van al die vijanden. Want die zijn natuurlijk niet veranderd in die paar weken. En dan gaat Petrus spreken. Dan spreekt hij door de geest, vrijmoedig. Vanuit de schriften, de geest verlicht de schriften, die opent de schriften. Die geeft vrijmoedigheid om te prediken. En dan niet zachte woorden. Want dan is Petrus niet bezig aan een lieflijk preekje waarin veel troost wordt uitgereikt. Dan is hij bezig met een schuldprediking. En de diepste schuldprediking die u ooit kunt vinden. Dan zegt hij deze Jezus. Die gij gekruist hebt. Vrijmoedig door die geest. Blust die geest niet uit. Maar wekt de gave op die in u is. We kunnen wel eens al te schuchter ons opstellen. Klein denken van onszelf. Jawel, vrucht van genade. Maar laat dat niet zo diep ons gaan, in ons laten gaan dat wij de gaven niet gebruiken die de Heere ons gegeven heeft. Laat die gaven opgewekt worden en laten wij die gaven die God ons toevertrouwd hebben gebruiken en laten we die gaven, laten we die in de prediking gebruiken. Een kooltje dat niet gevoed wordt raakt onder de as en dat gaat doven, dat geeft nauwelijks gloed meer. Het door de geest ontstoken vuur. Dat moet brandende gehouden worden. Daarom is het gebed maar telkens nodig. Of de Heere door zijn geest ons verlichten wil. De schuchtere, de vreesachtige Timotheus moet acht geven op de door God aan hem geschonken gaven. Moedeloosheid in de dienst des Heren. Paulus ziet het voor hem. Hij ziet daar Timotheus in de geest en hij denkt als die jongen nou maar staande blijft. Mozes die had zijn ogenblikken dat hij het werk niet aankon en Elia heeft begeerd maar weggenomen te worden. Het was zijn beste plaats niet. Niemand luisterde, dacht hij, naar hem en het was allemaal zinloos. En Timotheus zucht onder de last van het ambt. Maar dan praat God nooit met ze mee. Verzuim de gave niet die in u is. Wek die gave op. Ik heb u mijn hulp beloofd en mijn kracht toegezegd. Leef daarbij en houd u daaraan. Leef door de kracht van dat geloof. Dat nimmer beschaamd wordt. Calvijn zegt, de Heere wil niet dat de talenten vergaan of onnuttig in de aarde begraven worden, die hij een ieder gegeven heeft om er winst mee te doen. De gave kan soms vergeten zijn, de gave onachtzaam ten onderhouden door luiheid, zodat ze zelfs kan verslijten. De gave van de Heilige Geest schenkt God. Bovendien zeiden die kanttekenaren daarnet dat het gebed van de gemeente daar nog bij was en dat daardoor die gaven vermeerderd worden. En wat is het een goede zaak om te weten dat we er niet alleen voor staan. Dat er een biedend volk is. Wat is het groot als we weten van Aarons en Hurs. Maar soms zijn we zo moedeloos
dat we denken met Elia dat we alleen zijn overgebleven. Dan zijn we natuurlijk wel verkeerd bezig.
Kan soms zo schijnen dat er nou niemand meer is. Dat kritiek u overspoelt en als u afgeschreven wordt omdat u niet aan de eisen voldoet. En u merkt zo weinig van het gebed van de gemeente. En u ziet zo weinig van geestelijk leven in de gemeente.
Dat kan zo schijnen. En laat ik er nou bij zeggen dat het wel zo is dat in onze dagen, denk ik, wel eens de kritiek meer is dan het gebed. Maar laten we onthouden wat we beleiden. Dat deze koning zonder onderdanen niet zullen zijn. En als de koning onderdanen heeft, dan zal de zaak van de koning, die zal ook in het hart van de onderdanen leven. Dan zullen deze onderdanen, die zullen dragen de zaak van de koning in het hart. En bovendien, laat het dan waar zijn dat er niemand meer is. Veronderstel nou eens, dat is niet waar, maar laat dat nou eens een keer zo zijn. Hef dan uw hoofd eens omhoog. En denk dan eens aan hem die de voorbidder voor de Vader in de hemel is. En die altijd leeft om voor zijn herauten te bidden. Jezus in Johannes 17 bidt. Dan bidt hij voor zijn discipelen. Voor die apostelen die hij uitzendt met het woord. En dan bidt hij. Vader, ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Dan bidt hij om de vrucht. Dan bidt hij om de vrucht over het gestrooide zaad. Die voorbidder stopt toch niet? Als je je dan eens alleen voelt, zul je dan aan denken dat die voorbidden niet stopt. Maar dat hij altijd doorgaat. Dat hij altijd leeft. Ook om voor zijn herauten te bidden. Verzuim de gave niet. Wek de gave op die in u is. Die u gegeven is door de oplegging van de handen des ouderlingschaps. Paulus. Die schrijft aan Timotheus, houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. 1 Timotheus 4 vers 13. Hij zegt tegen Timotheus, houd aan in het lezen. En deze vermaning moet ons niet verwonderen. Wanneer Timotheus, evenals wij in deze tijd van het naderende winterwerk, ons soms wel eens bezwaard kunnen voelen, hoeveelheid werk kan overstelpend zijn als je denkt aan bijbellezingen, misschien grote groepen catechisaties, lidmatenkringen, preekwerk, gewone gemeentewerk. Paulus zegt tegen Timotheus, Timotheus, houd aan in het lezen. In het vermanen, in het leren. En nou dat lezen, dat wil niet zeggen dat Timotheus moet blijven studeren. Dat is natuurlijk wel waar. Een dienaar des woords zal moeten blijven studeren en zal ook moeten blijven lezen. Ik denk als we dat niet doen, dan verkommert en dan verschraalt en dan verarmt ons persoonlijk leven ook de prediking. Het lezen hier, dat vindt u ook in Openbaring 1 vers 3. Daar staat, zalig zijn die lezen en zijn zij die horen. Vanzelfsprekend heeft dat niet betrekking op het studeren, maar dat is degene die las en degene die hoorde. Dat gaat om het lezen van de schrift met de daarbij behorende uitlegging. U zou kunnen denken aan de Lectio Continua uit de reformatietijd. Een goede zaak om in die tijd het volk weer bekend te maken
bekend te maken met de schrift om die doorlopende prediking te kennen, beginnend bij Genesis. Het is nu niet meer de gewoonte, de bijbellezingen zijn zo hier en daar in de wintermaanden wel, en die geven dan gelegenheid om een stof eens helemaal zo door te preken. Alleen, ja, we bewandelen zo vaak dan weer platgetreden paadjes, omdat werkdruk en dergelijke dingen ons te weinig tijd weer bieden voor de voorbereiding. Maar wat is het nodig? En dan denk ik even aan het boek van Martin Lloyd-Jones, Preachers and Preaching. Een machtig boek om te lezen. Die talloze aanwijzingen geeft voor de dienaar des woords, voor zijn persoonlijke omgang met het woord van God, en daarop aandringt om dan de schrift systematisch voor zichzelf door te werken en te bestuderen. Hij geeft daar enorme raden, aanradingen voor, geweldige aanradingen. Alleen, ik moet u eerlijk bekennen, ik ben door dat boek zo onder de indruk geweest dat ik dacht, zo moet het. En ik heb een aanvang gemaakt met die raad in de praktijk te brengen. Alleen, het bleek dat ik ongeveer 3 weken in 1 week nodig had om het allemaal uit te voeren. Dus daar zijn beperkingen aan de schoonheid ook van dat werk. Maar dat het waar is, en dat wij zo nodig hebben om systematisch voor onszelf persoonlijk de schrift niet alleen zo te lezen, maar ook te bestuderen. Wat is de bron van onze prediking? Dat is toch dit woord van God. Wijlen dominee A. Vergunst zei altijd tot zijn studenten, als je dat woord systematisch leest, dan zal het je nooit aan een tekst ontbreken, dan heb je altijd teksten genoeg. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Dit bestuderen van de schrift zal vrucht opleveren. En ook citeer ik Calvijn. Wee de onachtzaamheid van die dienaren die de getuigenissen van de Heilige Schrift niet dag en nacht overleggen om daaruit geleerd te worden om hun ambt te bedienen. Calvijn, die legt zijn vinger bij de orde die Paulus hier gebruikt. Lezen, vermanen, leren. Calvijn zegt, dat lezen, dat is eerst systematische doorwerking van de schrift, en dan het vermanen, dat ziet hij als de onderwijzing aan de gemeente, en het leren op de onderwijzing aan de jeugd, het zij zo. Maar het lezen, dat is de bron daarvoor, de systematische bestudering van de schrift. Een dienstknecht des Heren, zegt Paulus in 2 Timotheus 2 vers 24. Die moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwade kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Als je dit woord op je in laat werken, dan moet je wel vragen, Heren. Wilt u me overvloediger genade geven, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, vriendelijk jegens alle, bekwaam om te leren, en die de kwade kan verdragen. Gisteravond hebben we geluisterd met grote intensiteit naar de lezing over het niet struikelen. Wie zou hier niet in struikelen? Die prediking van het woord, die gaat gepaard met strijd, met verdrukking. Paulus schrijft aan Timotheus dat hij de goede strijd moet strijden. niet het getuigenis onzes Heeren schamen, leidt verdrukkingen met het evangelie, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Want die verdrukkingen komen van drie kanten. Eerste plaats, van mensen die zich afkeren van de waarheid. Figellus en Hermogenes, die Paulus noemt, die leven nog steeds. Zij hebben alleen hun Griekse namen afgelegd en door Hollandse vervangen. De tweede kant, dat zijn de dwaalleraren, Hymenaeus en Philetus. Zij leren dat de opstanding alreede geschied is. Mensen die zeggen dat er geen wederopstanding van de doden is. Calvijn zegt, ze leren waarschijnlijk een ik weet niet wat voor allegorische opstanding. Nou, ook die namen zijn veranderd. De leer is verfijnd en gemoderniseerd. Maar ze zijn er. En dan het derde, dat is dat Paulus zegt, denk er aan Timotheus in 2 Timotheus 3. We leven in de laatste dagen, daar gaan wij naartoe en dat zullen zware tijden zijn die ontstaan zullen. De laatste dagen, dan komen er mensen die liefhebbers zijn van zichzelf, meer dan liefhebbers Gods. En gaat u dan zomaar door wat er allemaal genoemd wordt. Dat is niet de dagen waar wij zo in staan en ook verder naartoe zullen leven. Dat waren ook de dagen van Timotheus. Dat waren ook de dagen van Augustinus. En dat waren de dagen van Luther en van Calvijn. En denkt u maar aan die hele reformatietijd en wat daarin geschied is. Dat zijn ook onze dagen. Timotheus die heeft het niet makkelijker gehad. Die heeft in een tijd geleefd waarin ook het geweld was. Denkt u maar aan de dood van Paulus. En die tijd van dat Romeinse bewind, dat was net zo erg als het meest geslepen socialistisch, communistisch of welk ander niet-christelijk bewind dan ook. Vandaag en toen zullen alle die godzalig willen leven in Christus Jezus vervolgd worden. En laat u alstublieft bij dat godzalig leven dat in Christus Jezus erbij staat. Want anders gaan we godzalig leven buiten Christus Jezus. Maar alleen in de gemeenschap met hem, bediend uit hem, uit hem die de bron der zaligheid is, zal het godzalige leven er zijn. En dat zal vervolgd worden. Paulus, die ziet zijn dienstknecht omringd door allerlei gevaren. Hij zegt, neem de draad weer op en het zwaard in uw hand en strijd. Hij zegt, want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van gematigdheid. Paulus wil zeggen dat wij van God door de Heilige Geest ontvangen sterkte. Dat je van de Heere ontvangt kloekmoedigheid in het bedienen van ons ambt. Wat voor tegenstand er dan ook kan zijn. Denk maar aan Petrus die daar staat. Kloekmoedig. Denk aan de discipelen die voor het Sanhedrin staan. En die veroordeeld worden om de prediking van de naam van de Heer Jezus. Ze kunnen niet zwijgen van hetgeen zij gehoord en gezien hebben. Als de Heilige Geest ons aandrijft door de liefde. Als er iets is van die liefde van Christus dringt ons. Dan moet de vrees wijken. En dan mogen we staan. In de kracht van hem, van wie Paulus zegt, Timotheus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Welke is uit de zaden Davids? Naar mijn evangelie, dat is de koning, hoor. Dat is de koning. En die is opgewekt, die leeft aan de rechterhand van de Vader. Christus leeft. En dan staan de dienaren wel in de strijd en het lichaam van de gemeente dat staat in het moeras van de zonde van deze wereld. Maar het hoofd van de kerk, dat is boven de strijd en boven het moeras uitgeheven. En door hem ademt het lichaam dat op deze aarde is. Door hem mag de kerk hier leven en mogen zijn dienstknechten werken. En nou die levende die heeft gezegd, en dat is het testament wat hij nagelaten heeft. Aan hen, aan Paulus, aan Timotheus, aan u. Ik ben met u lieden al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Hij is met zijn kerken, met zijn dienaren in het bijzonder. Dat woord, ik ben met u lieden, dat staat in het kader van predik het evangelie aan alle creaturen. Dan is hij met de predikers, met zijn heraut. En dan gebruikt Paulus het voorbeeld van de soldaat in de strijd en van de loper in de loopbaan en van de landman die in moeite en zorg en zweet arbeidt. En dan zegt hij, die soldaat die heeft geen zorg voor zijn dagelijks onderhoud. Daar zorgt de veldoverste voor. Dus doe je werk en laat de zorg aan de koning over. En die loper in de loopbaan die ontvangt de krans als die wettelijk gestreden heeft. Niet bij de eerste botsing terugdeinst en dan maar af laat weten, maar die doorgaat in de loopbaan. En die landman die in het zweet arbeidt, jawel, arbeidt met moeite werkt, die zal het eerst van de vrucht genieten. En dan zal dat toch uw loon zijn, als je zelf vanuit dat woord arbeiden, de vrucht van dat woord mag ontvangen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. En dan moet u dan zaaien en ploegen als op steenachtige plaatsen en onder de doornen. De Heere zal altijd zorgen voor het vierde deel. Dat zal er altijd zijn. Die goede aarde zal er zijn. En dat zal vrucht voortbrengen. 30 en 60 en 100-voudige vrucht. Broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren als die weet dat uw arbeid, moeitevolle arbeid, niet ijdel is in de Heren. Het is geen vergeefse zaak, de koning leeft. Paulus gaat eindigen. Ziet uit naar Timotheus, het is waar. Maar de laatste pennenstreek is dit. Ik heb de goede strijd gestreden. Niet in ijdele kans spelen. Niet in een gevecht over geslachtsrekeningen. Niet in fabelen. Ik heb de goede strijd des geloofs gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Hij ziet nog één keer om. Het is voorbij. Ik heb het geloof behouden, niet alleen het zaligmakend geloof in de Heer Jezus Christus, maar ook de trouw als dienstknecht van Christus in het apostelschap. Ik heb het geloof behouden. En nu is mij voorts weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Dan zegt hij niet, ik heb die kroon gewonnen. Dan zegt hij ook niet, ik heb die kroon verdiend. Maar dan zegt hij dat die kroon voor hem weggelegd is. Die is voor hem bewaard. Er is gezegd, die kroon die is voor Paulus. Niet aankomen, denk erom, die is weggelegd. Niet verdiend, niet gewonnen, bewaard. En die zal de rechtvaardige rechter mij geven. Dan zal die rechtvaardige rechter, en u kent hem. Kent u hem? Aan zijn handen is het te zien. Die zal zeggen, Paulus, kroon van de heerlijkheid. Die heb ik verworven, ik droeg de doornenkroon. Ik had er iets staf in mijn hand. De vloek. Jouw schuld. Ook je ambtelijke schuld. Want ik ben de getrouwe getuige. Heb ik voor jou verzoend. Hier heb je de kroon. Die ik voor jou verworven heb. En dan zegt Paulus aan Timotheus. En die krijg ik niet alleen. Maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Kom je eigenlijk terecht bij het laatste artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Om dan ten volle te genieten de beloftenissen Gods in Christus Jezus, onze Heer. Alle die zijn verschijning hebben liefgehad, die naar hem hebben uitgezien. En die hebben gebeden, met de geest meegebeden. Die hebben gebeden, de geest en de bruid samen. Kom, Heer Jezus, die zullen de kroon krijgen. En dan komen ze aan, nee, niet als overwinnaars, niet als dienaars die het goed hebben gedaan, niet mensen die zeggen, kijk hier, ik heb dat allemaal bewaard en het is goed gegaan. Die komen eraan als arme, verloren zondaren, niet als dominees, ook niet als ouderlingen. Die komen eraan als arme zondaars, die zich voor hem neerbuigen onder tranen. En zeggen, Heere, wat was er veel te kort. En wat heb ik veel gestruikeld. En als ik het goed zie, dan is er niks van terechtgekomen. Maar dan staat er in openbaring van deze Jezus. Dat die alle tranen, ook deze, van hun ogen zal afwissen. En dat hij ze dan zal voeren tot levende fonteinen der wateren. En dan zullen ze altijd God dienen, volmaakt, dag en nacht, in zijn tempel. Amen. Broeders, ik zou met u willen zingen uit de 30e psalm. Het eerste vers, ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood. Mij optrokt uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Het eerste vers van de 30e psalm.